Welkom bij de Horaest podcast, mede mogelijk gemaakt door AppVy. Mijn naam is Mark Leuvenberg, maagdarm levenarts, werkzaam in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Tijdens deze podcast ontvang ik verschillende gasten die binnen de maagdarm levenziekte gaan promoveren of recent zijn gepromoveerd. En we bespreken hun promotieonderzoek, belangrijkste uitkomsten, aanbevelingen voor de klinische praktijk en mogelijke vervolgstappen. Vandaag bij mij te gast Arno Bourgogne, postdoctoraal artsonderzoeker in het UMC te Groningen. En de titel van zijn indrukwekkende proefschrift, ik heb nog niet eerder zo'n dik proefschrift gezien, Arno, meer dan 1000 pagina's, 30 hoofdstukken met eerste en tweede auteurschappen, is Biomarker Signatures in Pathophysiology and Therapeutic Interventions in Inflammatory Bowel Diseases, a Multimodal Approach. Zoals ik al zei, indrukwekkend, proficiat, fijn om je te hebben in deze podcast. Arno, welkom.
Dankjewel. Het primaire doel was het vinden van biomarkers voor ziekteactiviteit bij IBD. En dat hebben wij dus voor het eerst bij IBD gedaan. En daarmee zie je dus dat het eigenlijk nog veel groter is dan dat we hadden gedacht. Voordat zoiets eenmaal de kliniek kan bereiken, moet je het eigenlijk tot in den treuren valideren, denk ik. Hartstikke leuk dat jullie me ook hebben uitgenodigd voor deze podcast. En ik kijk er naar uit om met elkaar in gesprek te gaan hierover.
Mooi, ik ook. Maar voordat we het gaan doen, Arno, wil ik je vragen wat je naast je werk zoal doet.
Nou ja, wat ik naast mijn werk doe is een hele hoop. Ik sport heel graag. Dat geeft me ook altijd weer heel veel energie voor op het werk. Maar ik ben een fervent hardloper. Dus dat doe ik in mijn vrije tijd, maar ik doe ook wel eens mee aan wedstrijden. En doe dat ook samen met collega's en vrienden. Dus dat is een hele belangrijke grote hobby van mij. En daarnaast vind ik het nog steeds leuk om regelmatig af te spreken met vrienden. En feestjes af te gaan. Maar dat vindt voornamelijk in het weekend plaats, kan ik je vertellen.
En wat is je favoriete afstand als je hard loopt?
10 kilometer.
En waar heb je gestudeerd en heb je altijd maagdarm levenarts willen worden?
Ik heb gestudeerd in Groningen, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben begonnen aan de studie in 2013 en ben 2 jaar geleden afgestudeerd. En terwijl ik aan mijn master begonnen was van de studie geneeskunde, toen heb ik gesolliciteerd voor een wat ze hier noemen een MD-PhD traject. Dus dat is een combinatie van het lopen van co-schappen als onderdeel van je opleiding en het doen van promotieonderzoek. En dan wissel je de jaren als het ware met elkaar af. Dus dat traject heb ik gedaan. En ik was al vrij snel op de MDL hier terechtgekomen. Dat begon eigenlijk aan het einde van mijn bachelor geneeskunde al. Toen had ik een projectje gedaan in het kader van de studie. Waarbij ik toen had geschreven naar de afdeling MDL. Omdat dat in ieder geval vanuit de theorie mij destijds een heel leuk vak leek. De praktijk moest toen natuurlijk nog blijken. En zo ben ik hier als het ware ingerold en uiteindelijk toen voor een masterstage gesolliciteerd en die hier gedaan en vervolgens het promotieonderzoek. En ook heb ik mijn co-schappen ook op de MDL gedaan, niet hier in het UMCG, maar in een ander ziekenhuis hier in het noorden, in Leeuwarden onder andere. En ik heb ook een semi-arts stage gedaan bij de MDL in het Martini ziekenhuis hier in dezelfde stad in Groningen.
Je zegt de theorie sprak me aan. Wat sprak je verder aan? Waarom ben je maagd- en levenarts? Waarom ben je de specialisatie gaan doen?
Wat uiteindelijk voor mij de doorslag gaf, en daar kwam ik eigenlijk pas tijdens mijn co-schappen achter. Wat ik zo mooi vind aan het vak MDL is dat het is een ontzettend breed vak. Hè? Dus er zit een stuk acute zorg in. Er zit een groot stuk chronische zorg in. En met name dat laatste aspect spreekt me heel erg aan. Heel veel verschillende medische diagnosen die voorbij komen. En wat ik ook leuk vind is dat er een stukje praktische interventies bij zit. Dus dat je niet alleen maar de hele dag op de polykliniek zit of op de afdeling, maar dat je ook endoscopische interventies kunt doen. Dus die combinatie, zeg maar, dat sprak mij heel erg aan. En dat doet het nog steeds.
Je luistert naar Hora Est. Vandaag ben ik in gesprek met Arno Bourgogne over zijn promotieonderzoek. Zoals ik al zei, de titel Biomarker Signatures in Pathophysiology and Therapeutic Interventions in Inflammatory Bowel Disease is een hele mond vol. Arno, kun je toch nog iets meer zeggen over dit onderwerp? Waarom is deze interesse ontstaan en kun je iets over je promotor en je hele team vertellen?
Mijn eerste promotor is professor Gerard Dijkstra. Dat is het hoofd van het IBD-centrum hier en ook van het dunne darmtransplantatiecentrum. En ik ben ooit bij hem begonnen met het doen van onderzoek. En dat begon eigenlijk met het primaire doel was het vinden van biomarkers voor ziekteactiviteit bij IBD. Dat is in het tweede deel van mijn proefschrift beschreven. Dit die onderzoeken ben ik begonnen. En dat breidde zich langzamerhand uit. Want mijn tweede promotor, dat is professor Klaas-Nico Faber. Dat is het hoofd van het laboratorium bij ons, bij de MDL. En hij doet uiteraard heel veel fundamenteel onderzoek. En daar ben ik dus ook parallel aan het biomarkonderzoek mee begonnen. Wat ik in het laboratorium heb gedaan, is met name gekeken naar bacterie-epithelcel interacties. En dan de invloed van verschillende voedingscomponenten en vitamines op de gezondheid van het darmepithel en de interactie met darmbacteriën. Dus die twee lijnen, zeg maar, die begonnen parallel te lopen. En naarmate ik vorderde in mijn promotietraject, kwamen daar steeds meer dingen bij. Omdat ik een brede interesse had, maar net als mijn eigen promotoren. Dus we hebben ook aan andere dingen, andere wegen zijn we ingeslagen. En terwijl we dat deden, is mijn promotieteam ook uitgebreid. Want mijn derde promotor, dat is professor Harry van Goor van de pathologie hier in het UMCG. Hij is met name bezig met redoxbiologie en oxidatieve stress bij verschillende humane ziekten. Dus dat is in het derde deel van mijn proefschrift vertegenwoordigd. Mijn vierde promotor, professor Renze Weersma. Die heeft ook zijn eigen onderzoeksgroep hier in Groningen. En dat, hij richt zich met name op multi-omics onderzoek bij IBD. En dan vanuit verschillende biologische perspectieven. Dus genetisch onderzoek, maar ook microbiomonderzoek en metaboloom en proteoomonderzoek. Dus dat is een grote pathofysiologische poot. Maar ook daaruit, zeg maar, proberen we ook onderzoeken op te zetten met een wat meer klinisch karakter. Om te kijken of we dergelijke onderzoeken ook meer naar de klinische praktijk kunnen brengen.
Ja, over al deze thema's gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. Eerst zou ik je een algemene vraag willen stellen. Je bent een expert nu op biomarkergebied. Zeker in het IBD-veld. Als je nou kijkt naar de literatuur, dan is er ongelooflijk veel onderzoek naar biomarkers. Maar heel weinig biomarkers bereiken de kliniek. Ben je hoopvol voor de toekomst?
Dat ben ik, ja. En ik ben ook helemaal met je eens trouwens dat inderdaad nog maar heel weinig de kliniek bereikt of heeft bereikt. En daar zijn meerdere redenen voor aan te wijzen, denk ik. Want als ik naar mijn eigen onderzoek kijk, ik heb met name heel veel exploratief biomarkeronderzoek gedaan. Dus ik heb heel veel dingen gaan uitproberen op basis van, achterliggende hypothesen op basis van de pathofysiologie of meer het uitproberen van nieuwe technieken, zeg maar, om biomarkers te vinden. Om naast de set die we al hebben, zeg maar, of naast biomarkers die al zijn ontdekt, om andere signaturen op het pad te komen. Maar voordat het zoiets eenmaal de kliniek kan bereiken, moet je het eigenlijk tot in den treuren valideren, denk ik. En ook dergelijke onderzoeken blijven herhalen in verschillende patiëntpopulaties onder verschillende condities. Om uiteindelijk zoiets, om het nut ervan uiteindelijk echt, het klinisch nut ervan te bewijzen. En ook anderen daarvan te kunnen overtuigen om dat naar de kliniek te gaan brengen. Dus daar zitten denk ik nog wel heel wat ontwikkelstappen, zeg maar, tussen voordat zoiets daadwerkelijk de kliniek bereikt. Dat het echt uit de experimentele fase komt.
Ja, dus dat is complex, dat onderzoek. Ja. Je zegt het nut van een biomarker kan heel variabel zijn. Als je nou een biomarker mag kiezen, voor welk doeleinde zou het nou de meest toegevoegde waarde hebben voor de IBD-patiënt?
Nou, wat ik daarvan denk is, dat heb ik ook in mijn proefschrift geschreven, in de discussie met name, is dat zijn biomarkers die in een heel vroeg stadium, als het ware, preklinische IBD kunnen detecteren. Dus die, zeg maar, het ontstaan van IBD bij mensen al kunnen voorspellen. En stel dat je dat zou kunnen doen, dan kan je natuurlijk denken aan preventieve mogelijkheden, preventieve interventies voordat de ziekte ontstaat. Want wat ook steeds meer duidelijk wordt, is dat leefstijl en dieet een hele belangrijke rol speelt bij het ontstaan, maar ook bij de ernst van de ziekte en het ziektebeloop. En stel dat je IBD in een heel vroeg stadium zou kunnen detecteren, zou je als het ware een soort risicogroep kunnen definiëren waarbij je die je extra goed in de gaten houdt en waarbij je dergelijke leefstijlmodificaties of dieetinterventies kunt toepassen. Dus ik denk dat daar met name daar de meeste winst te behalen valt. Ik denk niet per se dat je daarmee IBD kunt voorkomen. Want je hebt natuurlijk wel een bepaald risico, wat misschien niet per se te elimineren valt. Maar ik denk wel dat je bijvoorbeeld de ziekteprogressie van IBD zou kunnen verminderen dan wel vertragen. Ik heb daar wel hoop en ben daar wel heel hoopvol in.
Denk je dat het ook inzicht geeft, eventueel als dit allemaal gaat lukken, wat betreft de etiologie van deze aandoen, dat we meer inzicht krijgen in de ontstaansmechanismen?
Ja, absoluut, absoluut. Want als je een biomarker zou vinden die iets dergelijks kan, wat ik net beschreef, dus die IBD kan voorspellen voordat het klinisch zich openbaart, ja, dan zou het eigenlijk iets moeten zijn wat een ziekteproces vertegenwoordigt of een etiologische factor vertegenwoordigt, wat aanleiding geeft tot het ontstaan van de ziekte. Dus ik denk zeker ook dat je daar tegelijkertijd mee ook meer inzicht kunt krijgen in de pathofysiologie en ook met name zeg maar de sequence of events, hè, zoals ze dat in de literatuur vaak beschrijven. Dus wat geeft aanleiding tot wat? Wat is de causaliteit? En veel van het biomarkeronderzoek wat we ook doen, geeft daar nog onvoldoende inzicht in, omdat heel vaak de translatie niet wordt gemaakt. Of dat, laten we zeggen, datagedreven onderzoek of klinisch gedreven onderzoek niet gecombineerd wordt met fundamenteel onderzoek om juist meer inzicht te kunnen krijgen in die mechanismen die daar aan ten grondslag liggen.
Goed, dat was wat betreft de algemene vraag, Arno. Ik heb het weekend me afgezonderd en je proefschrift doorgelezen van A tot Z. En mijn vrouw zag het en die zei, is dit wel gezond, zo'n dik proefschrift? Je mag je voor commentaar onthouden. Maar hoofdstuk 2, 3 en 4, daar beschrijf je serologische biomarkers, onder andere bacterieel flageline antistoffen. Mm-hmm. En dan associeer je dat met Crohn, met L1-ziekte, dus van het terminale ileum en fibrose.
Yeah.
Voor welke doeleinden denk je dat we deze biomarker zouden kunnen gaan inzetten?
Nou, dit is eigenlijk een heel goed voorbeeld van een biomarker waarvan ik denk dat het potentie heeft om in een vroeg stadium zeg maar, van IBD van waarde te kunnen zijn. Dus wat ik net beschreef over het voorspellen van het ontstaan van een ziekte, zou ik me hierop gaan richten. En wat we in dit onderzoek gedaan hebben, is, en dat gaat je vraag dus ook over, dat is, we hebben het antilichamenrepertoire in kaart gebracht van zowel gezonde mensen als patiënten met IBD. En met het repertoire bedoel ik zeg maar de hele variëteit aan antilichaamreacties die het immuunsysteem vormt tegen bacteriën, maar niet alleen tegen bacteriën, ook tegen virussen, schimmels en andere micro-organismen. Evenals tegen voedselcomponenten, bacteriofagen, maar ook menselijke auto-antigenen die een rol spelen bijvoorbeeld bij auto-immuunziekten. Dat hebben we heel breed en ook heel nauwkeurig in kaart kunnen brengen. En nauwkeurig omdat we ook hierbij exact zeg maar de aminozuursequentie van de eiwit die door de antistoffen getarget worden, dat we die in kaart hebben kunnen brengen. Dus we weten precies wat het is, zeg maar, wat het epitoop, wat het antilichaam uiteindelijk aangrijpt. En uit eerdere onderzoeken wisten we al dat deze antiflageline, antilichaamsignatuur, dat heel sterk is bij IBD en dat met name bij de ziekte van Crohn. Wat we nog niet wisten ten opzichte van wat eerder al bekend was, wat nou precies de structuur is van het eiwit waar dat tegen gericht is en bij welke bacteriën specifiek dat flageline hoort. Dus welke bacteriën daardoor getarget worden, dat wisten we eigenlijk nog niet. En doordat we dat nu zo specifiek hebben kunnen maken, denk ik ook, en dat hebben we niet uit dit onderzoek kunnen halen, dat is een vervolgonderzoek waar ik nu mee bezig ben, maar denk ik ook dat we met behulp van deze sequencing techniek die we hiervoor hebben gebruikt, hetzelfde kunnen doen, alleen dan bij preklinisch IBD. Dus bij mensen waarvan we weten, waarvan we bijvoorbeeld biologisch materiaal hebben, serum, dat verzameld is voordat zij IBD ontwikkelden. En dat we op die manier kunnen kijken of die bijvoorbeeld die antiflagelline signatuur zich daar ook al openbaart. Of dat al veel eerder ontstaat dan in dit onderzoek waarin we hebben aangetoond dat patiënten met al bekende IBD deze antilichaamreacties vertonen. En wat ook mooi is, en dat is inderdaad het tweede deel van je vraag, is dat we dat dan specifieker kunnen maken richting het fenotype. Hè? Dus deze antiflagelline signatuur was met name duidelijk bij de ziekte van Crohn. Eigenlijk vooral alleen maar ziekte van Crohn, nauwelijks bij colitis ulcerosa. En dan als je binnen de groep van de patiënten met ziekte van Crohn keek, was het met name aanwezig bij inderdaad patiënten met ileumziekte en patiënten met stenoserende ziekte. En dus dat is gewoon één voorbeeld. Ik bedoel, we hebben natuurlijk nog veel meer antilichaamresponsen gedetecteerd in deze studie, die ook specifiek waren voor andere fenotypen, dus die daar ook tussen kunnen differentiëren. Maar ook dit was een exploratief onderzoek en ook deze biomarkers die we hiermee naar boven hebben kunnen halen moeten natuurlijk nog gevalideerd worden in andere cohorten, om te kijken of we dat steeds kunnen terugvinden. En ook kijken of we dit specifieker kunnen maken. Dus als we dat in een veel grotere groep patiënten met de ziekte van Crohn onderzoeken, of we dan die nauwkeurigheid van die biomarkers kunnen verhogen.
Dat is natuurlijk heel interessant wat je zegt, hè, dat een biomarker gecorreleerd lijkt te zijn met bijvoorbeeld ziektelokalisatie, in dit geval bij Crohn. Wat is nou het grootste laat ik het anders stellen. Wat is de belangrijkste biomarker die we nu gebruiken in de huidige klinische praktijk? Volgens jouw inzichten. En wat is het belangrijkste nadeel van deze biomarker?
Als we het nu over dit onderzoek hebben, dan zullen de meeste klinici moeten denken, denk ik, aan het ASCA en het ANCA-antilichaam. Hè? Dan het ASCA-antilichaam wat vaker bij Crohn gezien wordt, en het ANCA-antilichaam wat vaker bij colitis ulcerosa gezien wordt. Die antilichamen worden momenteel weliswaar vaak bepaald in de kliniek, maar zijn slechts ondersteunend aan de diagnose. Dus ze kunnen niet helpen bij het definitief stellen van een diagnose. Ze zijn alleen ondersteunend. En daarmee bedoel ik dus mee dat een groot gedeelte van de patiënten die antilichaam ook niet hebben. En dat er ook patiënten zijn zonder IBD die antilichaamreacties vertonen. Dus beide antilichamen, ondanks dat ze in de kliniek wel zijn geïmplementeerd vaak, zijn niet specifiek genoeg voor IBD of voor een van de IBD-subtypen. Dus ik denk dat dat met name iets is wat met behulp van deze technologie, en later ook als je dan een signatuur hebt gevonden, dat je daar een soort test van kunt maken, zeg maar. Dat je daar een soort ELISA-gebaseerde test van kunt maken. Dat we daarmee de diagnose veel nauwkeuriger en specifieker kunnen stellen.
Ik zelf gebruik het VK-calprotectine bijvoorbeeld het meest als biomarker. Mm-hmm. Als we daar nou een bruggetje naar slaan en we gaan naar hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 van jouw proefschrift, Arno, dan analyseer je een panel van inflammatoire cytokines, maar ook fibrose biomarkers. En dan vergelijk je dat met het fecaalcalprotectine. En dan zeg je eigenlijk, als je dit panel gebruikt, heb je een hogere sensitiviteit en specificiteit met een betere area under the curve dan het fecaal calprotectine. Dat klopt, hè?
Ja, dat klopt. Dat hebben we met name in hoofdstuk 8 gedaan. Ja.
En je vindt dat we daar ook behoefte aan hebben? Want nu kijk je dan met name naar het differentiëren tussen wel en niet actieve ziekte, hè? Klopt dat?
Dat klopt, ja. Ja. Ja, ja.
Kun je daar iets over zeggen?
Jawel. Nou, allereerst, het calprotectine eiwit is natuurlijk per se echt wel een goede biomarker. Ik bedoel, het heeft niet voor niets de kliniek gehaald. Maar het is natuurlijk op de ontlasting gebaseerde biomarker. Dat wordt in de ontlasting bepaald. En dat vragen we dus ook van onze patiënten om een ontlastingssample af te nemen. Zodat in het ziekenhuis het calprotectine bepaald kan worden. Maar lang niet alle patiënten ervaren dat even als prettig natuurlijk. Het is niet fijn om je eigen ontlasting te moeten roeren. Om het maar even heel oneerbiedig te zeggen. Dus dat is één ding. Het is een beetje patiëntgemak. Dat we vanuit de kliniek wel horen dat een bloedtest, nou ja, het is minimaal invasief, zal ik het zo formuleren. En patiënten vinden dat vaak niet erg. Het wordt sowieso vaak al gedaan trouwens, voor routine laboratoriumdiagnostiek. Dus stel dat je daar gewoon een test aan zou kunnen toevoegen, wat uit hetzelfde buisje bepaald kan worden, waarmee je de ziekteactiviteit bij IBD kunt kwantificeren, als het ware, net als dat we met calprotectine doen. Dan zou dat op een veel efficiëntere en ook kosteffectievere manier ook kunnen gebeuren, denk ik. Wat verder zo is met kalprotetine is dat het is een goede biomarker natuurlijk om IBD van niet-IBD te onderscheiden. Dat weten we allemaal. Maar wat kalprotetine minder goed kan, dat is echt de mate van ziekteactiviteit kwantificeren. Dus bijvoorbeeld een milde kroon van een hele ernstige kroon activiteit kunnen onderscheiden. Daarvoor is nog wel ruimte voor verbetering, denk ik. En dat maakt natuurlijk ook heel erg uit voor onze therapie. Keuzes hè, die we maken. Een hele ernstige actieve kroon behandelen wij anders dan een mild actieve kroon.
Het is of verhoogd of verlaagd, maar het is niet zeker. Je kunt bij een heel klein beetje 2-3 centimeter proctitis een enorm hoge kalprotetine hebben.
Ja.
Wat even zo goed hoog is bij een pancolitis bijvoorbeeld.
Ja.
Als we dan kijken naar bijvoorbeeld je derde hoofdstuk waarbij je oxidatieve stress bestudeert en daar kijkt naar biomarkers,
ja.
Dan zou ik je willen vragen, wil je eens uitleggen in simpele termen wat het nou precies inhoudt, dat oxidatieve stress? En zou dit dan een goede biomarker zijn die kan differentiëren tussen bijvoorbeeld ernstig, maar ook bijvoorbeeld de mildere varianten van IBD?
Inderdaad, in het derde deel van mijn proefschrift heb ik gekeken naar oxidatieve stress. En daar hebben veel mensen vast wel eens van gehoord, maar wat is het nou? Nou, oxidatieve stress is eigenlijk een overkoepelende term voor een disbalans tussen de productie van vrije zuurstofradicalen en de aanwezigheid van antioxidanten in ons lichaam, dus de beschikbaarheid van antioxidanten. En vrije zuurstofradicalen, dat zijn eigenlijk instabiele zuurstofmoleculen die vrijkomen bij ons normale metabolisme. Dus bij de productie van energie in de cel, als het ware. Dat komt onder fysiologische omstandigheden ook gewoon vrij bij ons metabolisme. Maar bij processen zoals ontsteking, maar ook immuuncelactiviteit, vindt er een verhoogde productie plaats van deze vrije zuurstofradicalen. En als ons antioxidantsysteem in het lichaam onvoldoende is, zeg maar, om die overproductie van die radicalen te neutraliseren, dan spreken we eigenlijk van oxidatieve stress. Dus dat is wat er aan de hand is. En dat speelt een rol bij IBD, dat wisten we uit eerder onderzoek al. Dat is ook in talloze studies aangetoond, zowel op weefsel als op serologisch niveau. Alleen, er is eigenlijk wel één tekortkoming eraan, is dat heel veel van die biomarkers eigenlijk onvoldoende correleren met bestaande biomarkers die we hebben voor ziekteactiviteit, zoals het kalprotetine. En waarvan we ook denken dat ze niet echt oxidatieve stress in zijn geheel, zeg maar, kunnen vertegenwoordigen. Het zijn vaak biomarkers die eerder zijn onderzocht zijn vaak schadeproducten van moleculen, bijvoorbeeld vetmoleculen, eiwitten of DNA-fragmenten die geoxideerd zijn door die vrije zuurstofradicalen. Die worden dan gemeten en dan zie je inderdaad heel keurig dat die bijvoorbeeld verhoogd zijn bij IBD versus gezonde personen. Dat verwacht je dan wel, maar ze associëren heel slecht met klinische uitkomsten of andere objectievere maten van ziekteactiviteit. En nou ja, die tekortkomingen, daar waren wij van op de hoogte. En wij wilden toch nog een keer een poging wagen om wel een biomarker te vinden die meer integraal, zeg maar, het proces van oxidatieve stress kan vertegenwoordigen. En daarmee misschien ook nuttiger zou kunnen zijn voor de kliniek. En dat is iets wat uit de koker kwam van professor Van Goor. Een van mijn promotoren dus. Die kwam met de zogenaamde vrije thiol aan. Een restgroep wat op veel eiwitten zit in ons bloed. Een SH-restgroep en dat heeft een hele gunstige elektronenconfiguratie als het ware. Dat kan functioneren als een antioxidant. Dus dat vangt als het ware de overproductie van vrije radicalen weg in ons bloed. Dat vindt ook in de darm plaats overigens. En die vrije thiol is niet alleen een antioxidant. Het heeft ook een hele hoop belangrijke biologische functies. Dus doordat het bewerkt wordt als het ware door vrije zuurstofradicalen, kan het ook ervoor zorgen dat de structuur van bepaalde eiwitten verandert of de activiteit van bepaalde eiwitten, waardoor zeg maar het downstream biologisch proces wat daarachter ligt ook weer veranderd kan worden. Dus het is een heel integraal molecuul als het ware. En daar is een test voor. En die test bestond al heel lang, maar was eigenlijk nog nooit goed uitgevoerd bij IBD. Dus dat heb ik gedaan. Dat is in het midden van mijn proefschrift beschreven. En toen vonden we inderdaad wat we hadden verwacht. Verlaagde niveaus van die vrije thiol bij IBD ten opzichte van gezonde mensen. En dat komt omdat we bij IBD weten dat er oxidatieve stress is, meer radicalen en dus minder vrije thiolen, omdat die als het ware geconsumeerd worden door die vrije radicalen. Vervolgens hebben we dat in een ander IBD-cohort nogmaals gedaan. Zowel bij patiënten met Crohn als met colitis ulcerosa. En dan hebben we dat ook gecorreleerd aan de mate van endoscopisch waargenomen ziekteactiviteit. En toen zagen we dus echt een heel interessant resultaat. Namelijk dat die spiegels of die concentraties van die vrije thiolen steeds lager werden. Naarmate de ernst van de endoscopisch waargenomen ziekteactiviteit ook toenam. En dat is natuurlijk heel interessant. Want stel dat we zo'n biomarker zouden hebben die echt die ernst van de ontsteking heel nauwkeurig kan weerspiegelen. Ja, dat is wel heel waardevol natuurlijk. Dus ook dit is een onderzoek wat heel erg exploratief was. En op dit moment ben ik dat overigens ook aan het proberen te valideren in een prospectief opgezet diagnostisch onderzoek. Waarin we zeg maar de vrije thiolbepaling doen bij patiënten met een bepaalde mate van endoscopische ziekteactiviteit. En dat dan ook gaan vergelijken met het fecaalkalprotectine, zoals we dat nu in de kliniek gebruiken.
Dus wat je zelf terecht zegt, we zijn nu ongeveer op de helft van je proefschrift. Wat we tot nu toe besproken is verschillende biomarker signatures beschreven in het serum. Die correleren met klinische, maar ook met endoscopische ziekteactiviteit vanuit verschillende invalshoeken. Pro-inflammatoire biomarkers, maar ook heb je gekeken naar zuurstofradicalen en oxidatieve stress. En wat natuurlijk heel interessant is de vroege detectie van IBD, zoals je terecht stelt, daar een biomarker voor vinden, maar ook meer algemeen meer inzicht krijgen in de pathofysiologische mechanismen. Je luistert naar de HORA-EST podcast. Vandaag ben ik in gesprek met Arno Bourgogne over zijn promotieonderzoek. Zoals gezegd, we zijn op de helft, maar u hebt nog ongeveer 500 bladzijden te gaan. Maar we gaan er snel doorheen. Dus blijf nog even bij ons. Voordat ik wil gaan naar de biomarkers die lijken te associëren met respons op biologische therapieën, wil ik nog iets over het moeheidsonderzoek van je weten. Heel interessant natuurlijk. In hoofdstuk 12, dacht ik, ja, kijk je naar vermoeidheid en kijk je naar biomarkers. Een heel groot probleem, vermoeidheid bij IBD. Maar een vrij negatieve conclusie trek je daar. Kun je het heel kort samenvatten in 2-3 zinnen wat je daar hebt gevonden?
Ja, we hebben in een grote groep patiënten met IBD met een bepaalde mate van vermoeidheid een serie eiwitten gemeten, inflammatoire eiwitten. Dit waren allemaal patiënten die een rustige ziekte hadden, dus geen ziekteactiviteit. Omdat ook patiënten met IBD in remissie heel vaak nog steeds vermoeidheid rapporteren. Onze hypothese was dat wij misschien biomarkers daarvoor konden vinden. Omdat heel vaak in de literatuur beschreven wordt dat ook een soort subklinische inflammatie, als het ware, een subklinische ontsteking, ten grondslag zou kunnen liggen aan die vermoeidheid. En derhalve hebben we dus zo'n panel ontstekingseiwitten bepaald om te kijken of we daar biomarkers voor konden vinden.
En waarom heb je naar dat specifieke panel gekeken van ongeveer 100 eiwitten? Hè? Dus een soort predefined set.
Ja.
Waarom heb je niet wat breder ingeschoten? Met andere woorden, ben je niet bang dat je potentieel interessante markers nu kunt missen?
Ja, daar ben ik wel bang voor. En ik denk eigenlijk ook dat we dat wel hebben gemist. Maar goed, vanuit deze hypothese dus, wat ik noemde, vanuit het idee dat die subklinische inflammatie een rol zou kunnen spelen bij deze vermoeidheid, hebben we ons in dit onderzoek beperkt tot met inflammatie betrokken eiwitten. En we vonden eigenlijk nauwelijks echt associaties, hele sterke associaties. Hele subtiele dingen hebben we wel gezien, maar die waren niet voldoende sterk dat we daar echt harde uitspraken over durfden te doen. Dus ons idee is ook dat in een toekomstig onderzoek gekeken zou moeten worden naar andere eiwitten of misschien zelfs wel lipiden of suikermoleculen die andere pathways vertegenwoordigen dan inflammatie. En misschien dat daar zeg maar dan weer een andere component ligt.
Ja, je zegt andere paden dan inflammatie. Als ik dan nog even de brug sla naar hoofdstuk 10, twee hoofdstukken daarvoor, heb je heel interessant onderzoek gedaan naar intestinale fibrose. Hè? Dus littekenweefsel, bindweefsel wat ontstaat, wat we veel zien bij Crohn, maar ook bij colitis ulcerosa. En daarin kijk je naar biomarkers die in dat biologische pad van belang zijn. En wat je doet is je differentieert tussen B1 en B2 ziekte. Hè? Dus patiënten met stenosevorming, dat noemen we dan B2 of zelfs B3. B staat voor behavior, hè? Voor het ziektegedrag met perforerende ziekte. kunnen we hoopvol zijn dat we biomarkers zullen gaan gebruiken voor deze specifieke doelgroep?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Wat we met name hebben gezien is dat we... ik heb een serie collageen-eiwitten gemeten in deze studie. Collageen, dus wat het een belangrijke component is, zo niet de belangrijkste van de extracellulaire matrix, dus van het bindweefsel, zeg maar, wat in de darm zit. Waar ook het proces van fibrose plaatsvindt, hè, wat uiteindelijk aanleiding kan geven tot vernauwingen van de darm, tot stenozen of tot perforerende ziekte. En ik heb hierin zowel biomarkers bepaald van vormingsproducten van collageen, dus biomarkers die, zeg maar, de aanmaak van collageen kunnen vertegenwoordigen, en degradatieproducten van collageen. Dus eigenlijk biomarkers die aangeven dat er afbraak van collageen plaatsvindt. En beide processen vinden plaats in de darm onder fysiologische omstandigheden. En bij het proces van fibrose nog steeds, alleen is dan de balans tussen beide is verstoord. Dat is de gedachte. En wat we dus ook zagen was dat patiënten met Crohn, met een stenoserend fenotype, dus een B2-Crohn wat je al noemde, dat die veel lagere concentraties vertonen van degradatieproducten van collageen. Er was relatief gezien meer aanmaken dan afbraak van collageen. En dat maakt natuurlijk ook wel, dat klinkt natuurlijk ook wel logisch als je denkt aan de opbouw van overmatig veel bindweefsel bij darmstenoseringen. Dus dat klopte wel enigszins met onze gedachten. Maar met behulp van deze biomarkers, en dat waren dan met name afbraakproducten van type 1, 3 en 4 collageen, die konden dus heel nauwkeurig onderscheid maken tussen een B2-kroon versus een B1-kroon, een inflammatoire fenotype, of een B3-kroon, een perforerend fenotype.
Ja. Dus dat is hartstikke interessant. Ja. Hè? Maar hè, we hebben geen antifibrotische medicatie voor IBD vooralsnog. Dus voor welke doeleinden, denk je, gaan we dit inzetten? En met andere woorden, een B1 en B2 van elkaar onderscheiden, of een B2 van een B3, is dat meer dan in het kader van de prognose en hoe hard je medicamenteus moet behandelen, of dat je misschien toch naar chirurgie eerder gaat? Hoe zie je dat voor je?
Nou, met name dat eerste wat je noemt. Dus ik denk inderdaad dat als je in een vroeg stadium, zeg maar, de patiënten subgroep zou kunnen vaststellen die inderdaad deze complicaties gaat ontwikkelen, dat je eerder therapeutisch daarop kunt anticiperen, als het ware. Dus dat je daar harder medicamenteus op zou kunnen ingrijpen. En nou, ik heb ook wel de hoop dat er in de toekomst, ik weet niet hoe snel dat is, maar dat toch wel antifibrotische therapieën zullen gaan verschijnen voor IBD. Dat is iets wat, er zijn wel een aantal middelen die in de pijplijn zitten, om het zo maar te zeggen. Dus dat zou nog kunnen komen. En als dat eenmaal zover is, dan zou dat natuurlijk prachtig zijn om aan een dergelijke subgroep van patiënten te geven. En daarmee dus ook het proces van het ontstaan van die complicaties te doen vertragen. En misschien zelfs wel de noodzaak dat een chirurgische interventie daarmee te kunnen voorkomen.
Arno, we zijn inmiddels bij hoofdstuk 23, een beetje het laatste deel van je proefschrift aangekomen. Hoofdstuk 23, 24 en 25 bekijk je verschillende serologische biomarkers, hepcidine, maar ook extracellulaire matrix producten. En dat correleer je in deze retrospectieve studies aan therapierespons bij Crohn en colitis voor infliximab en vedolizumab. Vroege respons, late respons. Mijn vraag is, je kijkt met name naar klinische parameters. En we weten bij ziekte van Crohn dat dat vrij slecht correleert met bijvoorbeeld endoscopische ziekteactiviteit. Is dat niet een risicovolle strategie?
Dat ben ik met je eens. Zoals je al noemde in je vraag, is dat... Dit waren allemaal retrospectieve studies, deze hoofdstukken. En daarmee, daar zat gelijk een belangrijke beperking bij. Namelijk dat bij deze patiëntengroepen, waarin we deze serologische biomarkers bepaald hebben, dat er geen consequente endoscopieën zijn gedaan. Op momenten, zeg maar, dat de respons werd beoordeeld. Dat was vaak wel van een gedeelte van de patiëntengroep aanwezig. Maar goed, er miste een hoop informatie wat dat betreft. Dus dat was allemaal niet heel nauwkeurig bijgehouden. Ja, dat is een groot nadeel natuurlijk van een retrospectieve studie. Dus dat was relatief gezien veel missende data. En daarmee hebben we dus ook daar niet goed en niet accuraat genoeg naar kunnen kijken. Wel hadden we voldoende beschikbaarheid van de klinische ziekteactiviteitsscores. En die hebben we dus ook gewoon gebruikt om toch zo dicht mogelijk bij de definitie van wel of geen goede respons op therapie te komen. Maar ik ben helemaal met je eens dat dat zeker niet optimaal is. Ik weet ook dat die scores lang niet altijd goed associëren met endoscopische ziekteactiviteit. Dus dat is iets wat we in vervolgonderzoek zouden moeten doen. En bij voorkeur prospectief uitgevoerd onderzoek om dan deze beperking te voorkomen.
Ja, je bent me net voor, Arno. Dat wilde ik je vragen. Zit er nog vervolgonderzoek in?
Ja.
Of misschien jouw opvolger of opvolgster?
Ja, ik heb al een opvolger inderdaad die hiermee bezig zal gaan. En waarbij op dit moment ook data verzameld wordt op prospectieve wijze. En waarmee ook gewoon heel consequent de mate van endoscopische ziekteactiviteit wordt geregistreerd. Ook histologisch beter wordt gekeken van wat zien we eigenlijk nou dat het werk in het weefsel gebeuren. En dan hebben we natuurlijk ook de hoop dat de biomarkers, of in ieder geval de signalen die we hebben gezien voor specifieke biomarkers in relatie tot respons op therapie, dat we die daarin gaan terugzien. Maar dat is iets wat nog zal moeten volgen.
Je luistert nog steeds naar Hora Est, de podcastserie. Vandaag aflevering 2, te gast Arno Bourgogne. Heel interessant proefschrift over biomarkers bij IBD. Ik wou nog een vraag stellen over je laatste hoofdstuk. Ik meen dat het je laatste hoofdstuk was waarbij je naar de COVID-pandemie hebt gekeken en dan specifiek naar het effect van IBD-medicatie op vaccinatierespons. En daar komt uit dat met name patiënten die TNF-remmers gebruiken een afgenomen immuunrespons hebben. Kunnen we dit nu vertalen naar de andere vaccinatiestrategieën? Met andere woorden, moeten we denk je de pneumokokken-vaccinatiestrategie opnieuw tegen het licht houden bij bijvoorbeeld patiënten die TNF-remmers gebruiken, al dan niet in combinatie met een immunomodulator?
Dat is natuurlijk ook waar wij over hebben nagedacht bij het opschrijven van deze resultaten. Nu was het al zo dat we dit enigszins hadden zien aankomen. En niet alleen omdat een groep uit het Verenigd Koninkrijk ons net voor was met dit onderzoek. Dus die hadden dat al in GUT gepubliceerd. Dus wij kwamen daarna. Maar we hebben hun resultaten wel kunnen valideren op die manier, kunnen bevestigen. En er zijn ook wel onderzoeken gedaan inderdaad naar eerdere vaccinaties tegen gekapselde bacteriën zoals streptococcus of pneumococcus, waarin ze hetzelfde zagen. Maar wat wel een geruststellende mededeling is, denk ik, is dat, kijk, we hebben een verschil laten zien tussen mensen die wel en niet TNF-remmers gebruikten in de antilichaamtiter tegen het SARS-CoV-2-virus. En die antilichaamtiter was eigenlijk al bij, ik denk, meer dan 95% van de patiënten uit ons cohort was eigenlijk al voldoende hoog genoeg om de patiënt voldoende bescherming te geven tegen het virus, net als bij alle andere mensen zonder IBD. Dus in hoeverre zeg maar die hoogte van die titer echt klinisch relevant is, dat weet ik niet. Ik denk dat dat eigenlijk wel meevalt. Als je ook naar de andere onderzoeken kijkt, zegt die hoogte eigenlijk niet zo heel erg veel. Het is meer echt de cut-off waar je als het ware overheen moet en die al vrij laag ligt. Dus de meeste mensen, wat ik zei, meer dan 35% haalt dat eigenlijk wel en heeft aan mij dus eigenlijk wel voldoende bescherming. Wat het wel zou kunnen impliceren, dat is wel ook, dat hebben we in de discussie van dit onderzoek ook opgeschreven, is dat je natuurlijk wel, als je het hebt over boostervaccinatie bijvoorbeeld, of mensen over een jaar zeg maar nog eens zou willen evalueren ten aanzien van antilichaamtitels, dan zijn het natuurlijk wel de patiëntengroep, denk ik, die je als eerste zou willen controleren om te kijken of die antilichaamtitels nog steeds voldoende zijn om voldoende bescherming te geven tegen COVID-19. Dus dat, ik denk dat wel een belangrijke boodschap is.
Dan zijn we hiermee bijna aan het eind gekomen van deze podcast. Je begon je proefschrift met een van je main doelstellingen, aims to gain more insight into the pathogenesis of IBD. Ik heb nog twee laatste vragen. Wat heeft dit proefschrift nou opgeleverd in dit opzicht? En heb je voor de luisteraars nog één laatste belangrijke take-home message, Arno?
Ja, dit vind ik natuurlijk een moeilijke vraag. Ik heb er wel over nagedacht. Ook terwijl ik zeg maar de discussie van mijn proefschrift schreef. Ja, wat is nou echt de main message? Wat is nou echt de uitsmijter, als het ware? Waar ik echt van versteld stond, zeg maar. En dan grijp ik toch weer terug naar het begin van deze podcast. Dus naar de eerste hoofdstukken. Hoofdstukken 2, 3 en 4 die van mijn proefschrift. Dan grijp ik daarna terug. over dat antilichaamrepertoire. En dat is zeg maar dat wij niet wisten voordat we dit onderzoek deden, dat die variëteit aan antilichaamresponsen die specifiek zijn voor IBD, dat die zo groot was. Hè, ik bedoel, we hebben wel antilichaam als Aska en Anka, dat wisten we natuurlijk wel. Een aantal antiflageline antilichamen waar we het over gehad hebben, die waren ook wel bekend. Maar dat we buiten die, laten we zeggen, 20, 30 markers die we die al beschreven waren, dat daar bovenop nog honderden andere waren, zeg maar, die specifiek lijkende zijn voor IBD. Dat vind ik wel echt een heel belangrijk pathofysiologisch inzicht wat we hebben verkregen. En dat kwam ook met name door de beschikbaarheid van de technologie om dat in kaart te kunnen brengen. Want dat hadden we eigenlijk nog niet. Een techniek zoals bijvoorbeeld waarmee we nu het microbioom in kaart brengen en sequencen als het ware, tot op de details nauwkeurig. Dat konden we nog niet voor het antilichaamrepertoire van het menselijk immuunsysteem. En dat kunnen we dus nu wel. En dat hebben wij dus voor het eerst bij IBD gedaan. En daarmee zie je dus dat het eigenlijk nog veel groter is dan dat we hadden gedacht. En dat die antilichaamresponsen dus ook tegen een variëteit aan antigenen gericht zijn. Dus niet alleen bacteriën, maar ook specifieke virussen en specifieke voedselantigenen die een rol zouden kunnen spelen. Dus dat ik denk dat dat een heel waardevol inzicht is.
Dankjewel. Het biomarkeronderzoek, een belangrijk en complex onderzoeksveld waar jij denk ik een hele belangrijke bijdrage aan hebt geleverd. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Dank Arno dat je vandaag mijn gast was.
Ja, ook hartelijk dank Mark voor de uitnodiging ook. En het was een heel prettig gesprek. Dank daarvoor.
Dank aan Jordan voor de techniek en de montage. En natuurlijk dank aan onze luisteraars voor het luisteren. Mocht je meer informatie willen over IBD of over deze podcastserie, kijk dan op www.blijvendvooribd.nl. Tot de volgende keer. Dag.